Jezus bekendmaken. Als je dat thema hoort, waar denk je dan aan? Roep maar. Andere mensen over je geloof vertellen, ja? Zeg je? Ervaringen delen. Wat nog meer?
Bekendmaken met de struggles die in je leven hebt, denk ik. Bekendmaken met de problemen in je leven, leg het bij Jezus neer.
Oké, bekendmaken met de problemen in je leven, dat bij Jezus neer kan leggen, ja? Dus al iets meer van jezelf ook delen, ja?
Daar komt alles goed.
Daar komt alles goed, hè? Zeker. Ja, ja. Weet je, Jezus bekendmaken, dat is iets van, we weten het allemaal wel, hè? En soms dan denken we daar ook wel eens wat over na. Ik weet niet hoe dat werkt bij jullie. Ik had bijvoorbeeld, we zijn net vorige week een week in Zwitserland geweest, terug van de conferentie. En verder blijven thuis en ik ben aan het schilderen. En buitenboel moet nodig gebeuren. Dus ik raak in gesprek met de overbuurman die ook wat aan het klussen was aan zijn huis. En sta je zo een beetje te praten van ook vakantie. Je had nog geen vakantie. En zo gaat dat verder. En toen kwam de conferentie ter sprake. Hij zegt, en dan moet je nagaan, we wonen er al 20 jaar straks in oktober. Hij zegt, wat doe je eigenlijk? Ik zeg, ik werk bij een christelijke organisatie. Oh, zegt hij. Hij zegt, wat is dat dan voor club en zo. Dus wat vertelt. En vertelt ook over de conferentie, waar het over ging en zo. Dingen waar ik mee bezig ben via internet. En zo ontstond er eigenlijk een heel gesprek over wat er allemaal gebeurt in de wereld. En hoe je daarmee bezig moet zijn. Ik heb geen flauw idee of die iets met God heeft. Hè? Ik zie hem nooit de deur uitkomen zondags. Dan gaan wij meestal wel wat eerder weg. Dus ik weet het ook niet. Maar ik geloof niet dat ze naar een kerk gaan of zo. En ik heb ook geen idee of ze daar iets van kerkelijke wortels hebben. Maar zo ontstaat er een gesprek, zeg maar, waarin je iets mag delen. En wie weet wat dat dan weer oplevert voor een volgende keer. Als we elkaar weer spreken. En misschien denk je nu wel van je hebt makkelijk praten. Je werkt bij een christelijke organisatie. Dus dat voor jou is dat peanuts om daar dat gesprek even zo te sturen. En dan heb je het over het geloof enzovoorts. Maar ik denk dat we dat allemaal kunnen. En daar kom ik straks nog wel even wat meer op terug. Maar ik wil eerst een gedeelte lezen. Om eens even te kijken van, gewoon maar kijken van hoe Jezus kijkt naar deze wereld. Hoe hij daarin bezig is. En misschien dat daar iets in zit waar wij ook weer wat van kunnen leren, zeg maar. Matteüs 9 vers 35 tot en met 10 vers 1. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich, gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, een heel mooi gedeelte, misschien ook wel een bekend gedeelte, dat weet ik niet. Het is vast wel eens vaker onder je ogen gekomen. En als we naar dit gedeelte kijken, dan ook een beetje naar de context, dan zien we dat de context daarvoor is de bergrede geweest. Er wordt gesproken over diverse wonderen en tekenen die Jezus heeft gedaan. En dan komt ineens dit gedeelte. En dan zien we dat Jezus bezig is met de opdracht die hij heeft. Verkondigen van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Het goede nieuws van het koninkrijk. Het is goed nieuws wat Jezus brengt. En dat wordt onderstreept door de wonderen, de tekenen die hij doet. En daarmee ligt hij als het ware een klein beetje een tip van de sluier op. Om te laten zien van, hey, dat koninkrijk, weet je hoe dat eruit ziet? Nou, zo ongeveer. Geen ziekte meer, geen pijn, geen bezetenheid, geen, noem alles maar op. Het wordt perfect. En ik laat wel iets zien, zegt Jezus. En als we dan die verhalen lezen, hè, want niet alleen in dit gedeelte, in allerlei andere gedeeltes kom je dat natuurlijk ook weer tegen. Dan zie je dat Jezus die kijkt naar de mensen. Toen hij de menigte zag. En dan is het niet van, nou ja, hij ziet daar een groep mensen staan en van, nou ja, dat zijn er een paar honderd of weet ik veel hoeveel er daar op dat moment waren. Nee, hij kijkt niet naar het numerieke aantal. Hij kijkt niet naar de aanwezigheid van mensen, maar hij kijkt naar het innerlijk van de mensen. Hij zag de mensen. En dat doet iets bij hem. Dan staat er dat hij, dat hij innerlijk met ontferming bewogen was. Nou, het staat er een beetje zoiets als van, oké, innerlijk met ontferming bewogen zijn over mensen. Maar het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat is het sterkste woord wat maar gebruikt kan worden voor medelijden. Het heeft te maken met je ingewanden. Het voelt van binnen. Jezus stond daar bij wijze van spreken met pijn in zijn buik door wat hij zag. Mensen in nood. En dan denken we niet altijd zo bij na, zo dit soort gedeeltes lezen, maar Jezus was ook mens, hè? En het vrat van binnen bij hem, van wat er met de mensen aan de hand was. Hij ziet de nood, pijn, ziekte, bezetenheid, vermoeidheid, noem alles maar op. En hoe is dat bij ons, hè? Als wij kijken naar de mensen, kijken we dan naar de mensen of kijken we naar de mens? Zien we de mens? Zien we wat er met iemand aan de hand is? Zien we wat iemand nodig heeft? En misschien kan je gaan zeggen van ja, maar wacht even, ik ben Jezus niet. Ja, dat klopt. Je bent Jezus niet, maar je hebt hem wel in jou. Hij heeft het net gezongen. Hij woont in de tempel. En nou is niet alleen de gemeente is de tempel. Jij bent ook de tempel. Hij woont in jou. En hij kan in jou, als hij de ruimte krijgt tenminste, laten merken hoe hij kijkt naar de mens. En als je dan op die manier gaat leren kijken, ja, dan doet dat iets met je. Dan kan je niet meer zomaar aan mensen voorbij lopen. Dan kan je niet zomaar, nou ja, je schouders een beetje ophalen van wat er allemaal in deze wereld gebeurt. En als we kijken naar wat er hier genoemd wordt, hè, mensen die zijn vermoeid en verstrooid en als schapen zonder herder. En daarvoor, hè, hebben we gelezen dat hij rondging om genassen van iedere ziekte en elke kwaal. Nou, een paar woorden die heel veel omvatten. En dan denk je van ja, dat was dan toen, maar dat is nu ook. Hè. Misschien dat we nu andere woorden gebruiken, maar nu zijn er ook nog heel veel mensen zijn er ziek, gewoon lichamelijk ziek. Er zijn mensen die zijn eenzaam. Er zijn mensen die zijn depressief. Er zijn mensen die lopen met suïcidale gedachten rond. Er zijn mensen die hebben geen werk. Er zijn mensen vanuit gebroken relatie. Er groeien kinderen op zonder ouders. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Hè? Het lijkt wel alsof het steeds erger wordt. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik kijk naar het nieuws, als ik kijk naar wat er allemaal over ons uitgestort wordt, als je werkelijk kijkt naar de mensen in deze wereld, man, het wordt steeds heftiger. En dan zegt Jezus iets van tegen zijn discipelen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Hier wordt 3 keer het woord oogst genoemd. Hetzelfde woord, net even andere vervoegingen. En daardoor heeft het net even een andere betekenis. Het gaat om de oogsttijd. Het is tijd, nu. Dat is dus al 2000 jaar geleden. Het daadwerkelijk binnenhalen van de oogst. Dus het actief daarin bezig zijn. En de rijpheid van de oogst. Weet je, het is klaar. Het is ook de bedoeling dat het binnengehaald wordt. Dat was 2000 jaar geleden al zo. En dat is nu, denk ik, nog veel meer. He, als je naar buiten kijkt, zou je het nu niet zeggen. Alles is bruin en droog en dor en weet ik het allemaal. Toen wij hierheen kwamen rijden, ook op een gegeven moment langs de weg. Allemaal bomen, helemaal bruin in het blad. Ik denk, wow. Dan denk je niet direct aan oogst binnenhalen en zo. Maar als we kijken naar de mens, zien wie de mens is, dan zien we de oogst. En er moet niet nog wat aan gedaan worden of zo. Nee, het staat er al. Het is al klaar. En Jezus zegt van, bid om meer arbeiders. Er zijn weinig arbeiders. Er staat niet te weinig, hè, want dat lezen we heel vaak. Ja, er zijn te weinig arbeiders. Nee, er zijn weinig arbeiders. Jezus was op dat moment de enige arbeider. De enige arbeider die bezig was om de oogst binnen te halen. En hij wist heel goed van, er moeten meer mensen komen, er moeten meer arbeiders komen om te helpen die oogst binnen te halen. Want Jezus wil niks liever dan iedereen binnenhalen. En dan roept hij zijn 12 discipelen en hij zegt, ga bidden voor arbeiders. En dan denk je van, nou ja, oké, dat kan. Waarom stuurt hij zich gelijk niet op pad? Maar ik denk dat de discipelen er zelf ook nog niet klaar voor waren. Want dat gebed van die discipelen had 2-ledig doel. Natuurlijk. 1. Het numerieke aantal van de arbeiders vergroten. Bidden om meer arbeiders. Maar ik denk ook dat doordat ze gingen bidden, dat ze meer tot ontdekking kwamen hoe Jezus keek naar de mens. Kijk, een arbeider kan pas echt ingezet worden als die met hart en ziel als het ware betrokken is bij datgene waarvoor die geroepen wordt. Dus ik denk dat gebed bij die discipelen ook iets van binnen deed, dat ook zij als het ware pijn in hun buik kregen door te kijken naar al die mensen. Misschien stonden ze er eerst nog bij van, wow, er wordt er een genezen. Wow, er wordt er een bevrijd. En gewoon zo. Maar niet zo van Oké, er zijn er nog meer, daar moeten we iets mee doen of zo. Ze stonden alleen maar te kijken van wat gebeurt er. Zoiets. Vul het een beetje in, maar dat zit toch wel een beetje in dat verhaal. En dan gaan ze bidden. En dat is mooi, hè, als je gaat bidden, dat God ook hoort en verhoort. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en kwaal te genezen. Verhoring van het gebed. En misschien wel een beetje humor van God, ik weet het niet. Maar ze waren zelf de verhoring van het gebed. Ik denk niet dat ze daarbij stilgestaan hadden toen ze daarmee begonnen. Van nou, we gaan bidden om meer arbeiders. Van oké, dat zijn wij er straks. Nee. Ik denk niet dat ze dat idee hadden. En dan roept hij ze en zegt, en jullie gaan nu aan de slag. De eerste 12 nieuwe arbeiders. En die worden dan niet met een kluitje in het riet gestuurd, hè, van nou ja, zie maar hoe je het gaat doen. Nee, ze krijgen gereedschap mee om het te kunnen doen, om die oogst binnen te kunnen halen. Want wat krijgen ze? Ze krijgen macht. En dan niet zomaar macht, maar dezelfde macht als Jezus. Kan je je voorstellen? Jezus legt iemand de handen op of zegt van ga uit en hup, weg. Worden genezen. En dat mogen die discipelen gewoon ook doen. En als we verder in de evangelie lezen, dan zien we ook op een gegeven moment, hè, ook als ze 70 uitgestuurd worden, dus de groep wordt steeds groter. En dan komen ze terug. Mooi horen wat er allemaal gebeurd is. En ze gaan al die verhalen vertellen. Ze zijn helemaal verbaasd over wat er gebeurd is. En dat is niet uit hunzelf. Dat is doordat ze macht hebben gekregen om die dingen te kunnen doen. En dan kunnen we nog weer gaan zeggen van oké, dat was toen, dat waren die discipelen en ja, speciale mensen enzovoorts enzovoorts. Geldt voor ons ook. We hebben diezelfde opdracht gekregen. Matthäus 28. Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen, zegt Jezus. En wat zegt hij daarvoor? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En waar woont Jezus? In ons. Dus waar is de macht van Jezus? In ons. Gaaf toch? En weet je, en natuurlijk, hè, we komen ook momenten, die heb ik ook meegemaakt. Hè, dan bid je voor mensen, je bent bezig met mensen en er gebeurt niks. Mensen worden niet genezen, problemen worden niet opgelost. Weet je, heb ik geen antwoord op. Heb ik geen antwoord op. Dat laat ik los, dat is uiteindelijk ook aan hem. Maar we hebben wel die opdracht om erop uit te gaan, om die oogst, die er is gewoon, die staat klaar. Het is de tijd. We hebben geen tijd meer te verknoeien, zeg maar. Uitstel is niet meer aan de orde. Het is nu nodig. Juist nu, nu het steeds dichterbij komt, dat Jezus terug gaat komen. Hoeveel mensen in Tiel kennen Jezus niet? Ik durf er geen getal op los te laten, maar heel veel. Heel veel. En onder andere wij zijn hier gesteld. Om hier de oogst binnen te halen. En nou kun je misschien ook nog het idee hebben van, ja maar wacht even, dan probeer ik wel eens met mensen daarover te praten. Maar ja, ze willen er niks van horen. Dat kan. Maar dat weet je pas op het moment dat je dat doet. Want er zijn heel veel mensen die er wel open voor staan. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt dat je met zweet op je rug, als het ware, gesprek aangaat met iemand. En dan ga je praten en dan kom je tot ontdekking van, wauw, dit is gewoon binnenhalen. Omdat mensen er helemaal klaar voor zijn. Ze wachten eigenlijk gewoon totdat iemand hen er iets over vertelt. Hen er iets over uitlegt. Zo makkelijk is het soms. En tegelijkertijd zo moeilijk is het soms. Omdat je ook met tegenstand te maken krijgt. Mensen die het gewoon niet willen horen. Die het bewust afwijzen. Die, oké, weet je, loslaten. Ergens in de evangelie is ook dat voorbeeld wat Jezus aanhaalt. Daar zegt hij van het koren met het dolik. Dat lijkt heel veel op koren, dat groeit samen op. En dat er gezegd wordt van, nou zullen we dat onkruid er even tussen uithalen? Nee, dat moet je niet doen, zegt Jezus, want daarmee trek je ook het goede weg. Wacht nou maar tot het allemaal volgroeid is. Dan kan je oogsten en dan kan je uitselecteren. En het uitselecteren doet hij, daar hoeven wij nog niet eens ons druk om te maken. Maar die oogst is daar. En dan is de vraag van, wat doen wij daarmee? Nou, even een beetje terug naar de praktijk. Gesprekje wat ik met de buurman gehad heb. Oké, dat klinkt misschien makkelijk dat zomaar even gebeurt. Maar ja, oké, dat gebeurt. En maar de plekken waar jij, waar jullie gesteld zijn, daar kun je diezelfde dingen doen. Weet je, het is niet zo van, omdat ik toevallig bij een christelijke organisatie zit, dat ik dan christelijk werk doe. Wij doen allemaal christelijk werk. Weet je, want de baan die jij hebt, is het bezig zijn met het bouwen en het ontwikkelen van de schepping. Genesis 1, lees maar na. Wij hebben de opdracht gekregen, God heeft de schepping gemaakt, en aan ons was het omdat verder te ontplooien als het ware. Dus jouw baan doet ertoe. Dat is een stukje christelijk werk. Jouw opleiding die je misschien volgt, is je voorbereiding op datgene wat je mag doen om mee te bouwen aan die schepping. Christelijk werk. Er zijn voor mensen een luisterend oor bieden is meebouwen aan het koninkrijk van God. Gebruiken van je gaven en talenten is meebouwen aan het koninkrijk van God. En daar hoef je helemaal niet voor bij een christelijke organisatie te zitten. Dat is gewoon hoe wij leven, samen met Jezus. Dus in die zin zijn we allemaal bezig met christelijk werk, om het maar even zo te zeggen. En zou het van ons allemaal, nou, laat ik het woord maar gewoon gebruiken, makkelijk moeten zijn om dat gesprek aan te gaan, om met mensen bezig te zijn. We doen allemaal iets, we zijn allemaal nodig, we doen allemaal christelijk werk. En het is allemaal nodig om die oogst die klaar staat binnen te halen. De enige vraag, denk ik, waar je een antwoord op zou moeten geven, en die wil ik aan jullie meegeven, daar moet je maar eens over nadenken. Wil je dezelfde bewogenheid ervaren die Jezus heeft, of sluit je ervoor af? Want daar gaat het uiteindelijk om. Als je werkelijk kijkt naar mensen, als je de mens ziet, niet de groep, het numerieke aantal, maar de mens, als je die ziet, wil je dan hetzelfde voelen als wat Jezus voelt? Laten we gewoon maar een moment stil zijn.